blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 gaan we praten over het nieuws van de dag, over het Outbreak Management Team. Na 2 jaar lang elke dag OMT-leden in het nieuws zijn er steeds meer mensen en ondernemers klaar mee. Want die OMT'ers die zouden een veel te grote vinger in de pap hebben. En we gaan het hebben over Emmanuel Macron, de Franse president, die ongevaccineerden net zo lang wil dwarszitten, wil jennen, wil pesten, om ze toch over de streep te trekken om een vaccin te halen. Hoe sympathiek is dat eigenlijk? In mijn panel vandaag Victor Pak, journalist en Amerika-kenner, werkzaam voor EW Magazine. Goedemorgen.
Goedemorgen.
En ook bij me, en dat is een klein wonder geloof ik, Harmen Krul, fractievoorzitter van het CDA in Den Helder. Wat is er aan de hand, Harmen?
Ja, Ivan, ik was hier bijna niet gekomen.
Waarom?
Ik stond ergens in the middle of nowhere met pech. Mm-hmm. Dus ik sta bij de discussie straks over duurzaam rijden al een beetje achter.
Pech met de trein?
Nee, met de auto. Oh, ik ruik letterlijk naar fossiele brandstof op het moment. En ik dacht dat ik niet zou halen. En toen kwam daar een ridder op het gele paard. Een gele bestelbus zelfs, van de Jumbo, die mij, een Jumbo-courier, die mij naar de garage bracht, daar op mij wachtte toen ik alle spullen ontving, weer terugbracht naar mijn auto die langs een weiland stond, zodat ik weer veilig, maar ook op tijd hier kon zijn.
Wat een held.
Bedankt, Jumbo.
Hoe heet hij?
Dat weet ik niet.
Oké, nou, bedankt anonieme coureur van Jumbo. Coureur, bezorger, weet ik veel. Ja, goed. We gaan ter zake komen.
BNR breekt. Breekijzer.
En inderdaad, beginnen met ons breekijzer. Ik ga mijn manier van reizen niet aanpassen om de klimaatdoelen te halen. Dat is ons breekijzer vandaag. Nederland heeft met het nieuwe coalitieakkoord best wel flinke klimaatdoelen. Als het aan de nieuwe, oude coalitie ligt, dan moet de uitstoot van broeikasgassen in 2030 60% lager liggen dan in 1990. En dan zijn er dus maatregelen nodig. Eén daarvan is dat grotere werkgevers voortaan de CO2-uitstoot van hun werknemers moeten gaan bijhouden. Op die manier wil het nieuwe kabinet in kaart brengen hoeveel emissies er eigenlijk bij woon-werkverkeer en bij andere zakelijke reizen vrijkomen, om die vervolgens te kunnen normeren. Ah, er moet iets veranderen dus. En dus aan jou de vraag, wil jij eigenlijk wel dat je baas weet of je in een smerige diesel rijdt of in een schone auto? Heeft je baas er wat mee te maken? En vooral, ben je bereid om daar aanpassingen in te doen? Kortom, ben je bereid om op een andere manier naar je werk te gaan als dat helpt bij het halen van de klimaatdoelen? Of zeg je, laat de kabinet lekker kijken naar vieze uitstoters, grote bedrijven enzovoorts enzovoorts en val mij niet lastig. Wat vind jij? 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. 020-468-4x0. Praat mee of je het nou eens bent of oneens. En wil je niet bellen, maar wel stemmen, doe het dan via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van het half uur krijg je een tussenstandje van me. Ik ga daar ook over praten met Hugo Hoepermans. Hij is directeur van de stichting Anders Reizen, een club van 70 grote organisaties die de CO2-uitstoot van zakelijk reizen wil inperken. En zometeen is nog bij ons Bert van Wee, hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft. Maar ik begin even bij Hugo. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, onze breekijzer vandaag dus. Ik ga mijn manier van reizen niet aanpassen om de klimaatdoelen te halen. Nou, ik denk dat jij van de coalitie Anders Reizen daar het niet mee eens bent.
Dit is natuurlijk erge polarisatie om te zeggen voor alleen voor de klimaatdoelen. Ik geloof erin. Wij zijn een coalitie van 70 grote werkgevers die bezig zijn met het verduurzamen van hun mobiliteit. Mm-hmm. Maar ik denk dat er steeds meer klimaat een rol speelt. Maar er zijn vele andere doelen die maken dat je iets als organisatie wil met je mobiliteitsbeleid.
Welke nog meer dan?
Ja, bijvoorbeeld als medewerkers vitaliteit speelt, is een belangrijk thema bij bedrijven. En mobiliteit kan daar gewoon een rol in spelen. Maar ook gewoon financiële besparingen. Weet je, als mensen duurzamer reizen en bijvoorbeeld ook de fiets nemen. Mm-hmm. Heel veel bedrijven hebben helemaal geen vergoeding voor fietsen. Ja. Dus het hoeft ook allemaal niet vervelend te zijn. Het moet ook aantrekkelijk zijn voor de medewerker om geprikkeld te worden om anders te reizen. Want het is allemaal automatisch gedrag. Iedereen stapt iedere dag in die auto of stapt iedere dag in het OV. Doet alles automatisch. En met de learnings van de coronacrisis is het natuurlijk ook zo dat er voor een deel van de bevolking in Nederland ook het mogelijk is om thuis te werken. En dus dat je ook kunt nadenken, als ik dan naar kantoor reis, hoe reis ik dan?
Ja. Maar jij zegt, bijvoorbeeld besparing is ook een onderdeel. Maar als ik nu een van de gore oude diesel rij, ga ik mijn baas lief aankijken, wil je zo'n mooie elektrische fiets voor mij een deeltje financieren? Ja, die denkt ook, betaal het lekker zelf.
Ja, dus ik denk dat als ik uit onderzoek blijkt dat 70% van de werkgevers een reiskostenvergoeding geeft in enige vorm. En de fiscus geeft 19 cent maximum vrijgesteld. Daar maakt niet iedere werkgever gebruik van. Maar er zijn ook, je ziet echt de trend binnen de grote bedrijven, dat je die 19 cent ook verschillend kunt gebruiken. Dus ga je met de fiets, dan krijg je 19 cent. Mm-hmm. Of zoals bijvoorbeeld een waterleidingbedrijf, die hebben nu naar 25 cent gezet. Om het echte. Het OV krijg je volledig vergoed. En de auto, als die elektrisch is, krijg je een hogere vergoeding dan een fossiele auto. Ja. Als je mensen dat ook in vooruitzicht stelt en zegt, weet je, als jij over 5 jaar, als je toch een nieuwe auto koopt, erover nadenkt, denk dan ook over de duurzaamheid daarvan na. Dus ik denk nooit dat het een primaire driver is. Maar het is wel, het wordt wel steeds belangrijker.
Ja, er zijn meerdere redenen om eens na te denken over je vervoer. En niet alleen maar heeft dat met klimaat te maken. Ik zie al meerdere bellers hangen. Die ga ik zo meteen aan het woord laten. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. En ons breekijzer vandaag is: ik ga mijn manier van reizen niet aanpassen om de klimaatdoelen te halen. Zometeen hoor je even wat mijn panel ervan vindt. Bert van Wees ook bij ons inmiddels. Goedemorgen, Bert.
Yep.
Ja, wat denk jij? Zijn mensen bereid om hun manier van reizen aan te passen en met het klimaat indachtig? Bert?
Oh, pardon. Ik zat parallel nog even met een collega, want er ging iets niet goed met de Lucie-app. Oh. Ik heb uw vraag gehoord, ja. Het blijkt uit onderzoek dat veel mensen niet zomaar hun gedrag gaan aanpassen, alleen maar omdat ze informatie krijgen over de milieu-impact van hun gedrag. Ze zijn zich daar hooguit van bewust, maar de meeste mensen passen hun gedrag dan niet aan. De grootste uitzondering lijkt vooralsnog vliegschaamte te zijn.
Okay.
Het blijkt wel dat een aantal mensen zeggen, ja, klimaatverandering en luchtvaart, dat gaat niet samen, want ja, vliegen is heel klimaatonvriendelijk. Mm-hmm. En daardoor zien we dat het internationale treinreizen in 2019 fors was toegenomen ten opzichte van het jaar daarvoor. En dat kunnen we niet verklaren uit andere tarieven of meer dienstverlening of zo. Dus we vermoeden dat dat komt omdat mensen internationaal toch wat vaker de trein gaan nemen vanwege vliegschaamte.
Ja, en wat denk jij dat er wel nodig is? Wil je mensen kunnen bewegen om anders van en naar werk te reizen en anders zakelijk te reizen?
Ja, zakelijk reizen. Wat veel zou helpen is als werkgevers beleid zouden ontwikkelen voor vliegen. Uh-huh. Dus bijvoorbeeld veel minder met het vliegtuig gaan, maar op andere manieren. Of wat we nu met corona hebben geleerd, überhaupt niet meer naar het buitenland gaan, omdat je dat congres of die bijeenkomst ook prima online kan doen. Ja. Zou me ook niet verbazen als dat op lange termijn meer gaat gebeuren. Voor woon-werkverkeer, kijk, vooralsnog moeten die bedrijven alleen maar registreren wat het gedrag van die mensen is. Mm-hmm. Daar gebeurt niet veel mee. Hooguit zullen er werkgevers zijn die zeggen, ik ben me er nu van bewust dat er best wel veel CO2 de lucht in gaat vanwege woon-werkverkeer en zakelijke reizen van mijn werknemers. Maar dat als zodanig zal niet zo heel veel helpen. Als er regels komen van, voor dit soort bedrijven mag de uitstoot niet meer dan zoveel zijn, dan verwacht ik dat er wel effect van uitgaat. Want dan moeten ze wel terug. En dat zou betekenen dat ze bijvoorbeeld, als ze nieuw personeel aannemen, dat ze liever iemand aannemen die wat dichterbij woont dan iemand die ver af woont. En zeker als die met de auto naar het werk zou moeten gaan, bijvoorbeeld.
Ja, of je krijgt regels dat de ene wel met de auto mag en de ander niet. Oké, laten we zo even verder over praten. Kort rondje panel, daarna ga ik naar de bellers. Ons breekijzer vandaag: ik ga mijn manier van reizen niet aanpassen om de klimaatdoelen te halen. Victor?
Ja, jullie hebben een heel sluwe stelling opgesteld. Want zelfs als je het hier mee eens bent, dus je wil je niet aanpassen, dan handel je toch naar wel aanpassing. Iedereen die namelijk wel eens een nieuwe auto koopt, die auto is waarschijnlijk zuiniger, duurzamer dan je vorige auto. Zelden kopen mensen een oudere auto dan een huidige. En daarmee draag je ook al bij eigenlijk aan het behalen van die klimaatdoelen. En dat is de vernuftigheid van deze stelling. Dus ja, officieel ben ik het hier ook mee oneens. Mm-hmm. Want ik pas me ook aan als ik een keer een nieuwe auto koop. En het zou ook niet zo slecht zijn, denk ik, als mensen een beetje rekening houden met, moet ik per se vandaag naar kantoor? Die coronacrisis, het thuiswerken, mm-hmm, dat heeft bij mij al gigantische veranderingen in mijn reisgedrag aangebracht. In plaats van 5 keer in de week met de trein, ga ik nu maximaal 1 keer in de week met de auto. Dat soort kleine verschuivingen, die zullen hierna wel behouden blijven, denk ik.
Maar het geeft niet als je het oneens bent, hoor. Dat mag wel.
Ja, nee. Ja. Dat
en Hugo zei het ook, hè, als je een nieuwe auto koopt, dat je daar rekening mee
precies
kan houden. Ja,
precies.
Oké, Harmen?
Ja, ook oneens. Kijk, een paar jaar geleden hadden we nog de discussie, is er een klimaatcrisis op komst? Nou, ik denk dat we dat stadium inmiddels ruim voorbij zijn.
Overslaan, ja.
Precies. En nu is de vraag, die ook wel leeft, In hoeverre zijn we er verantwoordelijk voor? In hoeverre is het individu daar verantwoordelijk voor? En kan het individu dus ook een verschil maken? Nou, ik denk dat als iedereen zich iets meer bewust is van zijn eigen handelen, niet alleen in mobiliteit, maar zeker ook als het gaat om het verwerken van afval, et cetera, dat je wel degelijk een bijdrage kan leveren. Alleen die knop, en ik hoorde het net ook van de expert, die knop is nog niet om. Misschien wel bij het vliegen, maar ik zou veel meer doen aan de bewustwording en de kansen die het kan bieden om inderdaad met een elektrische fiets bijvoorbeeld of een andere vorm van mobiliteit aan te gaan als nu zeggen we gaan het registreren, we gaan een norm opleggen. Ik denk dat dat nog wel eens averechts kan werken.
We gaan naar de bellers, kijken hoe zij erover denken. Het langst hangt inmiddels al zo'n 11 minuten. Ardi, goedemorgen.
Goedemorgen Jan.
Zeg het maar.
Totaal oneens met die stelling. Ik wil niet zeggen dat ik helemaal niet wil aanpassen, want dat heb ik in het verleden nog gedaan. Ik heb zonnepanelen, ik rijd een hybride auto. Alleen ik ben ook nog een lichamelijk handicap rolstoel. En ik hoorde jouw collega het morgen ook al zeggen, 's morgens om 4 uur kan ik niet met de trein als ik dat zou willen. Nou, mij van het platteland al helemaal niet. En een elektrische auto probeer ik maar eens aan te sluiten op een stekker met een rolstoel. Dat gaat je gewoon niet lukken. Dus hartstikke leuk dat de overheid allerlei dingen bedenkt. Er was in het verleden een senator, die werkte bij een zorgverzekeraar, ik zal zijn naam niet noemen, maar daar hebben we ook wel eens mee aan tafel gezeten. Die zei, op het moment dat de overheid een probleem heeft, gooien ze het over de schutting naar het bedrijfsleven toe. Ja. Dat zie je dus nu weer gebeuren. Ja. En ook als ondernemer zeg ik ga daar niet mee.
Duidelijk, dank voor het bellen. Jeroen, goedemorgen.
Hi, Ivan, goedemorgen. Hey, mooie stelling. Overigens nog gelukkig nieuwjaar.
Dank,
allemaal.
Jij ook.
Nog net. Ja, ik wil wel meehelpen aan het klimaat altijd. Maar ik denk dat er een belangrijkere keuze daarvoor zit als het gaat over werk. En dat is, die heb je zelf in de hand. Dat is je eigen keuze. En dat is, kies je baan in je eigen omgeving. Want dan heb je natuurlijk gewoon een veel kortere reistijd. Dat is veel beter voor het milieu. Maar dat is ook veel beter voor jezelf. Zodat je niet zelf al die uren in de file staat. Ik bedoel dus, woon jij in Utrecht, zoek dan ook gewoon je baan in Utrecht. En krijg je een baan aangeboden in Maastricht, zeg dan nee, ik zoek toch nog even door totdat ik die baan in Utrecht vind. Ja, dat is beter voor het milieu en ook veel beter voor jezelf.
Ja, Bert zei net ook, waarschijnlijk gaan ook werkgevers dan gewoon inderdaad zoeken naar mensen die gewoon in de buurt van het bedrijf wonen. Dat is ook wel gemiste kansen, want stel nou dat je droombaan inderdaad in Arnhem is en je woont in Utrecht.
Ik denk dat je altijd gewoon moet kijken naar je eigen omgeving.
Niet te ver wegkijken, dus duidelijk. Dank voor het bellen. Wesley, goedemorgen. Wesley? Hij zit eventjes een broodje te eten, denk ik, in de auto. Wesley, hallo. Nou, die zit even op het toilet. Dan komen we zo op terug misschien nog. Ton, goedemorgen. Ton? Nou, dit gaat soepel met die bellers. Nou, weet je, ik heb er nog meer hangen, hoor. We zijn bijna oneindig bellers. Geoffrey, goedemorgen.
Goeiedag, je spreekt met Joffrey
uit Wageningen. Zeg het maar.
Ja, ik wel. Waar ik het vooral mee zit, is de aanleiding van de stelling waarvoor al wordt gezegd die administratie die grote bedrijven moeten bijhouden. Dat is natuurlijk onzin. Voor privacy is dat niet handig. Het is niet handig dat alleen grote bedrijven dat bijhouden, omdat natuurlijk heel veel van onze werkgelegenheid wordt ook geboden door MKB in Nederland. En het CBS die houdt al jarenlang deze cijfers bij met al hun mobiliteitsonderzoeken. Dus waarom zou in hemelsnaam nou grote werkgevers dit specifiek moeten gaan bijhouden? Als het dan werkelijk gaat over hoe mensen zich moeten gaan aanpassen en duurzamer moeten gaan rijden. Ik denk ook dat de overheid al behoorlijk veel stimulans ingeeft. Dat het misschien ook nog beter kan. Dat ook daar een taakje ligt voor de werkgevers om daar misschien ook de medewerkers wat bewuster in te laten worden. In hun, misschien ook te motiveren in hun keuzes. Maar de onderliggende stelling, het onderliggende nieuws die bij deze stelling hoort, dat is natuurlijk een heel raar stuk beleidsmaatregel dat een grote bedrijf wordt aangepraat om dit ineens te gaan bijhouden.
Dank voor het bellen. En tot slot van het blokje even Danny, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Ja, ik vind dat de overheid sowieso aan het doorslaan is met de CO2-reductie en de klimaatdoelen die gehaald moeten worden. En dat wordt constant over het bedrijfsleven, het MKB. Daar is toch de draaiende de factor van het land, zeg ik altijd. Mm-hmm. En die krijg ik elke keer de klap. Ik ben vertegenwoordiger en ik moet constant naar mijn klanten toe. Ik ben nu in Brummen, ik woon in een bos. En dan denk ik, hoe zou ik mijn werk moeten doen dan? Ja. Kijk, we rijden in een zuinige auto, ook een stukje hybride. Maar wat wil je nog meer? Op een gegeven moment moet de overheid ook denken van, goed is goed. Er wordt als veel minder gereden omdat veel meer thuis gewerkt wordt. Ook mede door corona. En er werd ook een keer gezegd, er was dan ook een BNR natuurlijk. er moeten klimaatdoelen van Parijs worden, moesten gehaald worden, moesten er twee lockdowns komen. Die zijn er gekomen. En ja, en als ik dan denk, als we dat die CO2 moeten reduceren, hè, doe dat dan lekker net als het klimaat op die pas geweest. Hoeveel vliegtuigen zijn daar voor de lucht in gegaan? Ja. En hoeveel is daarvoor uitgestoten?
Ja, dus jij zegt, kijk eerst daar naar.
Ja, steek hand in eigen boezem.
Voordat je
en haal het niet bij de mensen die gewoon... ook gewoon een werk moeten doen. En ik vind dat ze een beetje doorslaan inmiddels.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Het in mijn panel Victor Pak, journalist, Amerika-kenner, werkt voor EW. En Harmen Krul, fractievoorzitter van het CDA in Den Helder. En ook bij hem zijn Hugo Hoepermans van de coalitie Anders Reizen en Bert van Wee, hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft. Hugo, ik hoorde een van de bellers, ik geloof Joffrey, zeggen van... eigenlijk is het toch helemaal niet nodig dat al die bedrijven dit moeten gaan registreren. Al die informatie is toch gewoon beschikbaar via het CBS. Bovendien wat zorgen vandaag bij de BOVAG, die zeggen, ja, is het wel haalbaar? Er zijn zorgen om privacy. Ik werk bij een bedrijf waar meer dan 100 mensen werken. Gaat binnenkort mijn baas vragen, wat voor auto heb jij eigenlijk?
Nou, volgens mij moeten we... ik vond het wel mooi hoe Bert het zei. Kijk, uiteindelijk gaat het om het registreren van... wij registreren al 2 jaar alle mobiliteit binnen die 70 grote werkgevers. En dat is een halve job. Mm-hmm. Het is best lastig. Een aantal bedrijven hebben het helemaal op orde. Maar dan hebben we best nog wel een leercurve met elkaar te maken. Maar werkgevers hebben gewoon invloed. Dus de persoon die net de chauffeur die als vertegenwoordiger rondrijdt, kan prima een elektrische auto rondrijden. Die zijn er. Weet je, binnen de coalitie zie je ook dat 30 werkgevers binnen 2 jaar al volledig op elektrisch vervoer rijden. Dat doet geen pijn, dat kan morgen iedereen doen. En het geldt hetzelfde met de regelingen die bedrijven hebben. Ik geloof erin dat deze regeling gaat over bedrijven die helemaal nog niks doen.
Mm-hmm.
Dus... En in dat opzicht is dat een stimulans, bijna de bezemwagen van een transitie. En volgens mij moeten we absoluut niet, overheid moet niet testen. Het moet praktisch uitvoerbaar zijn, ook voor werkgevers. Moet geen lastendruk verhogen. Dus ook leveranciers van data, de NS, de leasemaatschappijen, die moeten ook gewoon de data gaan aanleveren op een manier dat een bedrijf er weinig last van heeft.
Ja, Harmen, ik vind het een beetje moeilijk kijken.
Ja, kijk, het klopt. We kunnen morgen elektrisch rijden. Maar als we dat weten, dat het eigenlijk vrij eenvoudig is, waarom gaan we dan nu zeggen, er moet 4 jaar lang geregistreerd worden. 4 jaar lang geregistreerd worden, dan gaan we normen stellen. En dan zal blijken dat sommige werkgevers inderdaad... te vies zijn en moeten gaan kijken naar duurzamer vervoer. Waarom niet gewoon veel eerder beginnen, als overheid ook, om dat te faciliteren, mogelijk te maken dat mensen daar nu al mee aan de slag gaan, in plaats van 4 jaar lang registreren om uiteindelijk tot een norm te komen?
Omdat we niet nu al elektrisch kunnen rijden. Kijk naar de eigen overheid. Ze rijden allemaal in een Mercedes S-klasse of een Audi A8. De zwaarste, duurste modellen. En ook het meest onzuinig vaak. De laadinfrastructuur is er niet om heel Nederland elektrisch te laten rijden. De gemiddelde gewone privéauto is bijna 10 jaar oud. We hebben het oudste wagenpark van vrijwel heel de Europese Unie. En dat komt onder andere door belastingregelen. Dat bijvoorbeeld de BPM, nieuwe auto's, zijn gewoon ontzettend duur. Ja. Dus dat helpt allemaal niet mee. Dat soort kleine stapjes zouden veel meer helpen dan als een malle achter dat elektrische rijden aanzitten. Je kijkt naar het bedrijfsleven, die kunnen dat grotendeels bekostigen. Daar zijn aantrekkelijke regelingen voor vanuit de overheid. Maar als je gewoon kijkt naar degene die privé een auto heeft, is dat echt nog heel verre toekomstmuziek.
Ja, nou, dat is dus voor morgen geen oplossing. Wat misschien wel een deel van de oplossing is, Bert, stond ook vandaag in de Telegraaf een oproep van Rover, de reizigersvereniging. Zij zeggen, ja, leg nou eens, rol nou eens de rode loper uit voor die reiziger die met de trein wil. Denk meer aan, überhaupt is veel te duur. Denk aan meer kortingssystemen, aan meer abonnementen. Is dat inderdaad een goed idee dat we die trein wat aantrekkelijker gaan maken? Of is die al heel aantrekkelijk?
Nou, dat je kijkt naar nieuwe producten die je kan aanbieden, bijvoorbeeld een 100-rittenkaart, dat is op zich wel een goed idee, omdat als wij na corona toch meer thuis blijven rijden, dan wordt de trein naar verhouding duurder. Want als je 4 of 5 dagen per week gaat, is een abonnement aantrekkelijk. Maar als je maar 2 of 3 dagen gaat, ga je losse kaartjes kopen. Daar is niks mis mee. Maar de algehele stelling, er moet nog meer subsidie op het openbaar vervoer. Daar ben ik het heel erg mee oneens. De belastingbetaler betaalt nu al flink mee aan de kosten van het openbaar vervoer. Als je het openbaar vervoer nog goedkoper zou maken, of bijvoorbeeld gratis, dan krijg je dat er wel veel meer mensen met de trein of bus, tram, metro gaan reizen. Maar slechts een klein deel van die extra reizigers waren mensen die anders met de auto zouden gaan. Dus het is een hele dure maatregel om een klein beetje minder autogebruik te krijgen. Mm-hmm. Het openbaar vervoer kost ook energie en dat kan onder de streep zelfs negatief uitpakken. En je moet ook nog eens al die extra reizigers extra treinen voor laten rijden. Of misschien perrons langer gaan maken of stations uitbreiden of zelfs nieuwe rails aanleggen.
Ja, dat heeft met tijd te maken.
Dat is een hele dure, ineffectieve maatregel. Waarvan het zelfs maar de vraag is of die milieuwinst op gaat leveren.
Hugo, tot slot. En daarna gaan we nog even naar twee bellers die hangen. Naar Johan en Wilbert. Dus blijf nog even hangen. Kom zo bij jullie. Hugo, Danny was net die vertegenwoordiger die belde. Die zei van ja, wij doen eigenlijk al van alles. Wij rijden hybride rond en dergelijke. Zijn daar bewust mee bezig. Is misschien ook een beetje, moeten we waken voor het idee dat vanaf morgen inderdaad iedereen op de fiets moet en moet wandelen en met een elektrische fiets moet. En ja, dat inderdaad, een hybride auto is ook al een stap als je die bewust neemt.
Nee, maar dit is het precies. Als start moet een bedrijf gewoon een scan maken. Wat kan ik? Waar zit ik gevestigd? Ja. Wat zijn mijn mogelijkheden? En per medewerker, als jij in de periferie woont, ergens ver achteraf, dan is het ook onmogelijk om met een trein te pakken. Misschien kun je wel rijden naar een PNR-terrein en dan overstappen. Maar dat verschilt per bedrijf en per individu. Ja. Maar het gaat erom dat je ernaar kijkt en kijkt wat je wel kunt. En dan kom je er eigenlijk achter dat je heel veel kunt. En als je grote veranderingen als bedrijf hebt, zoals een vestiging die je gaat verplaatsen, en dan kun je dat meenemen van waar ga ik dat dan vestigen. Ik ga dan dichter bij een OV-station zitten. En dan gaan mensen vanzelf, als ze een alternatief hebben, ook kijken. Ik wil ook niet zo lang in de file staan. Ik maak wel een andere keuze. Dus bied mensen opties. Dat is belangrijk.
Tot slot, die twee bellers die beloofd had. Johan, goedemorgen.
Hele goeiemorgen. Hey, ik heb misschien ben ik het wel eens of oneens. Kijk, wij doen het best goed hier in Nederland, persoonlijk, denk ik. Ik heb vorig jaar zelf een nieuwe auto genomen, een Tesla. Mm-hmm. Maar dat maakt niet uit. Maar mijn oude diesel, ik vroeg aan wat ga je hiermee doen? Oh, die man zegt, dat gaat gewoon richting Afrika, weet je. Ik denk, ja, waarom worden die auto's dan niet vernietigd dan, joh, weet je wel? Want nu verplaatsen we, ik heb een oude diesel, die gaat in principe richting Afrika. Is wel leuk. En ja...
Ja, nee, is dat wel, schieten we daar wel mee op? Goeie vraag, die gaan we zo nog even voorleggen. Wel benieuwd wie dan in jouw auto gaat rijden en waar, maar dat zal je waarschijnlijk nooit weten. Tenzij je er een tracker in doet, maar dat is dan weer illegaal. Wilbert, tot slot.
Goedemorgen.
Hallo Wilbert.
Ik ben Wilbert uit Culemborg.
Hi.
Eerlijk gezegd ben ik het oneens met de stelling. Het is eigenlijk ondoenlijk om elke keer nieuwe auto's te maken. Een gemiddelde auto van 1000 kilo heeft iets van 30.000 tot 60.000 kilo grondstof nodig om geproduceerd te worden. En dat maak je met een nieuwe motor nooit meer goed qua uitstoot. Dus wat dat betreft kan je veel beter zeggen van we gebruiken gewoon het wagenpark wat we hebben. Kunnen we het aanpassen met de regelgeving? Mm-hmm. En dan kunnen we inderdaad kijken of dat de bedrijfsklimaat veel beter op elektra kan rijken. Want iedereen in een elektrische auto zie ik ook nog niet gebeuren de aankomende paar jaar. Ja. En de organisatie wat dat betreft is bij bedrijven wat beter. En wordt er veel effectiever gebruik gemaakt van elektrisch vervoer. Ook voor de binnensteden en dat soort zaken niet. Ja. Dus ik denk eerlijk gezegd dat hier een soort van automotive industrie achter zit. Om dit soort dingen daar eigenlijk niet... veel meer bekend te laten maken. De uitstoot is natuurlijk weer voor een China of voor een wat groter producerend autoland. Die stikstof, ja, die heeft geen grenzen. Dus nee, dat duidelijk.
Dank voor het bellen, Wilbert. Bert, tot slot nog eventjes. Die beller net, dat was Johan, die zei... ja, ik heb een nieuwe auto gekocht, mijn oude auto gaat naar Afrika. Ja, dat schiet dan ook niet op, hè? Of,
Ja, voor CO2 maakt het niet uit waar die auto rijdt. Wereldwijd telt alle CO2-uitstoot even hard aan. En het is natuurlijk zo dat een deel van de oude auto's... die rijden in andere landen weer door. Wat ik niet weet is, als wij die oude auto's zouden gaan slopen... wat dan van het effect is, dan gaan ze misschien oude auto's uit andere landen halen... die misschien nog wel vuiler zijn dan onze oude diesels. Dus dat durf ik zo niet te zeggen of het altijd beter is... om oude auto's dan maar te slopen. Het is overigens sowieso zo. Er werd net gezegd, wij hebben het oudste autopark. We hebben inderdaad een vrij oud autopark en dat komt door de hoge BPM. Maar nieuwe auto's zijn niet zo heel veel zuiniger. En wat een van de bellers net zei, het produceren van de auto kost ook energie. En het is echt wel veel beter om nieuwe auto's, als die elektrisch zouden zijn, om daarop over te schakelen, dan om het hele park maar te vernieuwen met jongere diesel- of benzineauto's. Dat tikt veel minder aan.
Dank voor jouw expertise. Bert van Wee, hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft. En ook Hugo Hoeperman. Hij is Hoepermans, directeur van de coalitie Anders Reizen. Op Instagram is een kleine 60% het oneens met onze stelling. Dus die is best bereid om zich aan te passen om iets te doen voor het klimaat. En dat is ook een beetje het geluid dat je toch wel bij de bellers en ook bij de deskundigen hoort. We hoeven echt niet allemaal opeens morgen op de fiets en met een Tesla. Maar nou ja, misschien kunnen we allemaal wel iets bijdragen. En dat hoeft ook allemaal niet gelijk morgen, maar op termijn. Alright, tot zover onze breekijzer voor vandaag. Zometeen in het tweede deel van BNR Breekt gaan we praten over het nieuws van de dag. Bijvoorbeeld over het Outbreak Management Team. Worden we inmiddels geregeerd door een stelletje niet gekozen medici die alleen ziekenhuisbelangen in de gaten houden? Die vraag die werpt de Telegraaf vandaag een beetje op. En gaan wij zo beantwoorden in BNR Breekt. Tot zo.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. Scherp.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug. In mijn panel vandaag Harmen Krul van het CDA in Den Helder en Victor Pak, journalist bij EW. We gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen met de voorpagina van de Telegraaf. Ondernemers die zijn helemaal klaar met het idee dat medici en virologen lijken te bepalen of hun zaak wel of niet open mag. Dat schrijft de Telegraaf vandaag dus. Voorbeeldje, arts, microbioloog en OMT-lid Mark Monte, die maandag bij Nieuwsuur zat en het volgende zei:
als er ruimte is voor versoepeling, denk ik dat het OMT zal zeggen van: ga dat in kleine stapjes doen en ga steeds kijken wat er gebeurt. Omdat er gewoon veel onzekerheid is.
Ja, hij denkt dat het OMT dat gaat zeggen. En dat zei hij dan nog voordat er überhaupt een advies naar het kabinet is gestuurd. Laat staan, openbaar gemaakt. Ja, toch wel opvallend misschien. We zien al vaker dat allerlei OMT-leden bij talkshows, in nieuwsprogramma's enzovoorts aanschuiven. Is dat een probleem, Victor?
Ze zouden eens wat vaker bij zichzelf moeten denken: is het de moeite waard als ik hier zit? Zaait dit niet alleen maar verwarring? Uitgerekend onze aanstaande minister van Volksgezondheid blonk hierin uit, bijvoorbeeld over de avondklok een keer, met heel ongelukkige communicatie. En je zou je toch wel afvragen of we 2 jaar in deze crisis daar niet een beter plan voor kunnen presenteren. Want het is hartstikke logisch dat die ondernemers kierenwiet worden van dit soort geleuter eigenlijk.
Ja, kan je eens een aanzetje maken voor zo'n plan? Zou je dan zeggen, goh, op je deskundigheid prima, hè, als het over ziekenhuis gaat, dat je Ernst Kuipers vraagt, maar dat hij niet alvast gaat voortborduren op wat er in het OMT...
Dit is toch onzinnig voorspellen. Het OMT komt dus vrijdag bij elkaar, of vrijdag met een advies. Nou, dan weten we het. Die adviezen zouden dan misschien ook wel sneller openbaar mogen worden, in plaats van dat eerst de persconferentie met de maatregelen mogen zijn, dat journalisten dan vragen stellen, en dan pas daarna het advies waarop de maatregelen gebaseerd zijn openbaren. Dat kan allemaal veel opener in de nieuwe bestuurscultuur die we zo graag willen, toch?
Harmen, wat vind jij?
Ja, ik begin me er ook aan te ergeren. Kijk, ik kom uit een militaire organisatie. En nu zitten we in een crisisstand. Er wordt een crisis gemanaged, die coronacrisis. Daarvoor is een OMT-team ingericht die het kabinet van deskundig advies voorziet. Eendimensionaal, hebben we hier vaak genoemd, vanuit een medische invalshoek. Het is natuurlijk ontzettend onhandig dat deze OMT-leden, die in principe die adviezen schrijven, continu als een soort van talkshow-vaste gasten daar voorschoten op nemen. Maar ook, als ze het niet eens zijn omdat het advies niet overgenomen is, dat ze daar meteen kritisch over zijn. Uiteindelijk moeten we het wel samen doen. En ja, ik zou er ook helemaal gek van worden als ik die afwegingen moet maken en ook de andere afwegingen die het OMT niet maakt en tot een ander besluit komt, dat dan de dag erna mijn adviesteam bij een talkshow zit te vertellen dat het allemaal verschrikkelijk is. Ik denk dat het niet helpt in het bestrijden van deze crisis en ook niet de rol van het OMT zou moeten zijn.
Nee. Of is het ook wel fijn dat zo'n bonte maandag alvast zegt wat we eigenlijk vrijdag gaan horen? Dan kan je er een beetje op voorbereiden. Dat is ook wat je altijd hoort rondom het lekken van die maatregelen. We weten, voor persconferenties weten we altijd al wat er aangekondigd gaat worden. En dan is het verhaal: ja, dan kan dat vast een beetje inweken bij de bevolking. Dan zijn we niet te veel geschrokken enzovoort.
Als het onderdeel zou zijn van de communicatiestrategie of onderdeel van het communicatieplan, zou ik zeggen goed. Maar ik krijg gewoon de indruk dat het dat niet is. Dat de OMT-leden toch enigszins op eigen doft of dat onderling afspreken. Dus aanschuiven bij deze talkshows om alvast wat druk te zetten achter het advies wat ze gaan geven, zodat het misschien ook moeilijker wordt om het advies niet over te nemen.
Luister even mee naar Louis Kroes, viroloog van het Leids Universitair Medisch Centrum. Die is blij dat de wetenschap ruim baan krijgt om mee te dragen aan het coronabeleid. Maar volgens hem moet het OMT niet afwijken van alleen gewoon lekker adviezen geven.
Je moet dat natuurlijk niet gaan hanteren alsof je het beleid zelf voert. Alsof je dat dus zo kan uitdragen als orgaan. Ik denk dat dat dus wel erg oppassen is.
Ja. Kan je je voorstellen dat mensen denken, Victor, dat OMT regeert het land?
Ik kan het me wel voorstellen, het klopt alleen niet. Maar ik snap wel dat je in die kramp schiet. Vooral als het die maatregelen jou als ondernemer zo hard treffen iedere keer. En je heel de tijd toch een soort half een snoepje, maar soms ook een stok in je rug krijgt van een of ander OMT-lid dat weer eens ofwel voorop loopt in de stoet aan voorspellingen, of juist na afloop nog even zegt dat het allemaal niet goed genoeg is of ook anders had gekund.
Ja. Ligt daar dan ook een taak voor het kabinet om hier dan misschien meer een stempel erop te drukken en meer duidelijk te maken, hallo, wij maken het beleid, we worden geadviseerd door die clubjes, en wij bepalen uiteindelijk het beleid.
Ja, natuurlijk, wat ik zeg, het OMT-advies zou veel eerder openbaar kunnen worden. Het kabinet belooft al, of komt heel de tijd wel met een soort lange termijnvisie en wijkt er daarna eigenlijk na 5 seconden na publicatie meer meteen vanaf of gooit het in de prullenbak. Ja, dat werkt gewoon niet meer. En mensen zijn er, denk ik, terecht klaar mee.
Ja, aan de andere kant, Harmen, als je zou zeggen, nou, OMT-leden, die moeten we gewoon niet meer in talkshows zien, dat moeten we gewoon mee stoppen, dan krijg je weer het verhaal, ja, het is een grote doofpot en ze mogen zich niet uitspreken. En we hebben behoefte aan meer communicatie.
Nee, ze moeten zich zeker wel uitspreken, maar tegelijkertijd wel rol vast blijven. Dus het orgaan adviseert het kabinet vanuit een wetenschappelijke invalshoek. Dat is ontzettend belangrijk. Maar uiteindelijk moet het kabinet een afweging maken. Er zijn ook wetenschappers uit andere disciplines die ook met andere bevindingen komen. Als het gaat om onderwijs, ontwikkeling van kinderen, et cetera. Nou, stel je voor dat er allerlei clubs zijn die het kabinet adviseren. Dat zijn er ook. En vervolgens ook continu achter dat advies aanjagen in de media om ervoor te zorgen dat het ook daadwerkelijk beleid wordt. Dus ja, het informeren van de bevolking over de coronacrisis, over de afweging die gemaakt moet worden, over het advies wat gegeven wordt, dat is prima, dat is nodig, denk ik. Maar inderdaad, dat die verontwaardiging of die druk die erachter gezet wordt, dat zorgt voor wrijving en dat helpt niet.
Louis Kroes suggereerde vanochtend ook van ja, misschien is het ook wel tijd dat mensen een beetje roleren in het OMT, dat je dan ook wat frisse gezichten krijgt, dat je op bepaalde onderwerpen ook weer eens nieuwe ideeën krijgt. Is dat verstandig, Victor, dat we niet al 2 jaar met dezelfde leden in het OMT zitten, maar dat je ook eens andere virologen gaat uitnodigen en andere artsen en andere kinderartsen?
Ja, dat denk ik wel, ja. Maar ja, het gebeurt. Ik geloof dat Gommers op een gegeven moment klaar is met zijn termijn. Nou, dan komt daar een opvolger. Dat is in ieder geval een nieuw gezicht. Maar het gaat allemaal vrij traag. En ik snap ergens ook wel dat dit de experts zijn die wij het hoogst aanslaan. Maar af en toe dat aanschuiven wat Harmen ook zegt van mensen uit andere disciplines, dat zou in ieder geval bij het kabinet zou wel kunnen helpen.
Hoort.
BNR breekt.
Zometeen gaan we nog praten over de uitspraken van Emmanuel Macron. Maar we beginnen bij Edwin Mooibroeke. Ook een soort Franse naam, maar dan anders.
Als je het zo uitspreekt, wel je.
Ja, wat is broek in het Frans? Weet iemand dat hier?
Edwin, pantalon.
Oh ja, bon pantalon.
laat ik het dan zelf maar zeggen.
Ja, heel goed. Wat ga je zometeen in Zaken doen?
Zometeen in Zaken doen is het gast de man die ook de discussie over het OMT vanochtend een beetje heeft aangezwingeld. Jan Meerman van de branchevereniging In Retail. Ja, de detailhandel die kampt met miljarden verliezen door die huidige lockdown. En het Nederlandse publiek die winkelt ondertussen rustig over de grens. Dus hoe moet je als sector omgaan met zo'n lockdown die het buitenland ten goede komt? Verder hebben we onze lobbypanel. En daarin bespreken we hoe je als lobbyist in contact komt met de nieuwe ministers en de staatssecretarissen. Zometeen vanaf 12 uur allemaal in Zaken doen.
BNR breekt.
Vinden jullie ervan dat mensen in Antwerpen lekker gaan winkelen? Ik snap het wel.
Ik snap het ook, maar ik begrijp het niet.
Oh ja, dat is heel diplomatiek. Dus je ze toch niet doen. Maar
nee, natuurlijk moet je zou het niet moeten doen. Maar tegelijkertijd is het ook begrijpelijk dat mensen in die auto pakken en soms wel 20 minuten er zijn. Daar hebben wij de omzet gered, heb ik gelezen. Dus ja, hebben de jaaromzet gered van de Belgische ondernemer. Terwijl hier het heel roodkleurig is.
Nou, van harte graag gedaan. Ander nieuws van vandaag komt uit Frankrijk, uit Parijs. De Franse president Macron die heeft de bedoeling, het voornemen om ongevaccineerden lekker dwars te zitten. Dat zei die in een interview met Le Parisien. Op die manier wil die mensen die niet gevaccineerd zijn over de streep trekken om alsnog die prik te halen. En daar is veel kritiek op. Hij gebruikt een Frans werkwoord, amende. En dat betekent volgens onze EU-correspondent en Frankrijk-kenner Stefan de Vries zoveel als irriteren, ergeren, zieke jennen. We gaan die ongevaccineerden lekker opjagen en in hun huizen opsluiten. En totdat ze die prik halen, dan krijgen ze weer de vrijheid. Dat is niet zo sympathiek, Victor, als je dat zo zegt.
Sympathiek is het niet, maar ik heb wel het idee dat bij veel mensen die gewoon gevaccineerd zijn, die ook straks weer de booster gaan halen, wel zoiets leeft. Als je toch kijkt naar onze ziekenhuisbezetting, grotendeels liggen daar ongevaccineerden. Die zorgen voor extra last. Van een gevaccineerde kan je nog zeggen, die heeft zijn best gedaan om te voorkomen om in het ziekenhuis te belanden. Het is eigenlijk niet heel veel anders dan wat Hugo de Jonge ook bij een menige in persconferentie verkondigt. En kan Macron eigenlijk wel begrijpen.
Maar het is toch de tweedeling compleet dat je gaat zeggen, stel dan gewoon een vaccinatieplicht in, dan is het duidelijk. Maar nu ga je zeggen, we gaan mensen zoveel mogelijk in hun huis houden, totdat ze die prik halen. Ja, dat is toch gek?
Nou ja, daar tegenover staat, je houdt zoveel mogelijk je economie open. Bioscopen, cafés, restaurants, ze hebben tenminste 90% van de Fransen is gevaccineerd. Ze hebben tenminste de mensen om omzet te genereren. In Nederland kunnen we dat niet zeggen.
Harmen, wat vind jij van de strategie van Macron?
Ik vind de strategie vind ik een goede. Ik weet niet of het handig is dat hij het op deze manier ook verkondigd heeft. Maar uiteindelijk, ik ben het helemaal eens met Victor. Het is toch ook een beetje het gevoel wat begint te leven in de samenleving. Heel veel mensen laten zich vaccineren. We vallen van lockdown in lockdown, van maatregel in maatregel. En de oplossing is er. De oplossing is namelijk dat iedereen zich laat vaccineren. Dus ik begrijp wel.
Ja, is dat zo?
Nou, uiteindelijk zal dat in ieder geval helpen in het openkrijgen van die economie. En dat is nodig omdat we zo langzamerhand toch een bepaald punt te beginnen bereiken dat de emmer leeg is. En we kunnen niet oneindig veel steunpakketten uitschrijven. Dus dat de strategie is, we gaan de maatregelen scherper maken voor mensen die niet gevaccineerd zijn. En in de hoop dat ze zich laten vaccineren, ja, dat begrijp ik wel.
Maar moesten we dit niet ook samen doen, deze crisis? En is het dan wel slim om mensen die zich blijkbaar niet in jouw denkbeelden kunnen vinden, nog verder van je te verwijderen? Als ik me probeer te verplaatsen in iemand die niet gevaccineerd is, zou ik denken, ja, je kan wel wat, Macron. Krijg lekker de tering.
Er is geen alternatief. Wat zou het alternatief dan zijn? Gewoon zeggen, nou, weet je wat, we accepteren het en we gaan nu alles weer open.
Maar stel dan een plicht in dus, dan is het duidelijk.
Dan zou de laatste stap zou een verplichting zijn, maar die vind ik echt een stuk zwaarder dan beperkende maatregelen. Als je zegt, als je niet gevaccineerd bent, mag je niet naar het theater, vind ik minder zwaar als mensen verplicht vaccineren. En misschien, ik weet het niet, de strategie van Macron, misschien is dat ook wel de volgende stap.
Luister even mij naar Eveline Belsma, onze Frankrijk-correspondent, die zegt dat veel Fransen gewoon achter vaccineren staan.
Nou ja, 90% van de Fransen heeft in ieder geval één prik gehad. Dus ja, je zou zeggen dat 90% van de Fransen, ja, misschien niet per se voor vaccineren is. Er zijn misschien ook mensen die het moeten doen voor hun werk of die gewoon geen zin hebben in gedoe. Maar ja, een overgrote meerderheid is voor het vaccin.
Ik vind het toch wel schokkend, hoor, dat Macron woorden als irriteren, ergeren, zieken, jennen gebruikt. Het is toch gewoon opjagen van een groep mensen die ervoor kiest om zich niet te laten vaccineren, wat hun goed recht is.
Het is ondiplomatiek taalgebruik, maar ik denk dat hij de afweging maakt dat de zwijgende meerderheid van de Fransen achter hem staat. En als ook de Frankrijk-correspondent dat toch een beetje zo aanhaalt, ik denk dat het gewoon electoraal gezien, want daar draait het allemaal om, 4 maanden voor de verkiezingen, dat dit zijn afweging is.
Ja, en Macron doet ook wat Mark Rutte ook deed. Hè. Die heeft het nog steeds niet herkiesbaar gesteld en geeft ook elke keer aan in elk interview, als de crisis het toelaat, dan ga ik mij verkiesbaar stellen. Dus hij presenteert zich heel erg als de crisisbezwichter en spreekt dat electoraat nu ook aan. En precies, dat klopt. Hij denkt, ja, 90% is laten vaccineren. Als die achter mij gaan staan, dan word ik herkozen.
Ja, en de komende tijd gaat hij eens proeven hoe dit valt. En die wetgeving die loopt nu nog wat meer vertraging op, geloof ik, omdat er wat onrust is over deze uitspraken van Macron. Maar eens kijken hoe dit dan afloopt daar in Frankrijk. We gaan kijken naar wat jullie zelf opviel in het nieuws. Harmen, we beginnen bij Stanley Menzo.
Stanley Menzo, sport. Ja, ik had eigenlijk de veteranen, die hadden jullie al gehad de afgelopen dagen, begreep ik. Ja, de nep-veteranen die bij de corona. Ja. Maar goed, ik had nu ook wel een hele leuke, namelijk Stanley Menzo. Stanley Menzo is de nieuwe bondscoach van Suriname. En dat zegt nogal wat, want Suriname die zijn bezig met het opbouwen van een heel goed voetbalelftal. Daisy Boutersen was natuurlijk de president, het middelpunt van allerlei corruptieschandalen. En die had heel lang een wet in Suriname dat mensen geen dubbele nationaliteit mochten hebben. En dat betekende dat heel veel voetballers die in Nederland wonen niet voor Suriname uit mochten komen. Nou, in een wanhoopspoging om zijn presidentschap te behouden heeft Daisy Boutersen toen die wet afgeschaft. Wat de deur heeft opengezet naar heel veel voetballers in Nederland die ook voor Suriname uit kunnen komen. En met de benoeming van Stanley Menzo, toch echt een bekende naam in de voetbalwereld, kan het nog wel eens zo zijn dat in de toekomst Nederlands elftal hier last van gaat hebben. Spelers als Virgil van Dijk, Gino Wijnaldum zijn allemaal ook, als die keuze destijds gemaakt had kunnen worden, hebben ook de mogelijkheid om voor Suriname uit te komen. En ik vind het heel interessant om te kijken richting het WK van 2026 bijvoorbeeld, of we niet alleen kunnen juichen voor Nederland, maar straks ook misschien voor Suriname en misschien wel voor Curaçao. Heel veel van die voetballers spelen al in Amerika bijvoorbeeld. Daar spelen ook hele grote namen. Insigne, Shawcross, Drogba. Grote namen voetballen daar. Ik vind het een hele leuke ontwikkeling. En ik ben heel benieuwd hoe Suriname het gaat doen. Ik ga in ieder geval voor ze juichen.
Ja, denk jij dat er inderdaad voetballers zijn die nu voor Nederland uitkomen, die liever of ook graag voor Suriname uit willen komen? Want je denkt, Nederland is toch iets groter, gezaghebbender dan Suriname. Is toch ook qua voetbal een kleiner land.
Ja, ik denk het wel. We hebben dat ook met Hakim Ziyech gezien. Die koos ook voor Marokko. En Gino Wijnaldum heeft ook altijd de Surinaamse vlag bij zich. En dat kon gewoon niet. De wet in Suriname zei, als jij voor de overheid werkt, en een voetballer werkte in principe voor de overheid, zo zagen ze dat, mag je maar één nationaliteit hebben, de Surinaamse. En dat zou betekenen dat je in Nederland heel veel rechten verliest. Nu is dat anders. En ik ben echt wel heel benieuwd hoe die jonge Surinaamse voetballers die keuze gaan maken. En ik verwacht ook echt wel dat er heel veel gaan kiezen voor Suriname.
Ja, dus dan gaan we Suriname misschien wel een keer op de WK's en dergelijke zien.
Dat lijkt mij echt fantastisch. Ja. Ja, dat lijkt mij echt fantastisch als straks op het WK. Kijk, want de route naar het WK is ook iets makkelijker, hè, voor een land, het Caribisch gebied. Mm-hmm. Want ze moeten zich daar kwalificeren tegen Guatemala, Haiti, Trinidad en Jamaica. Ja. Dus dat is misschien ook een iets makkelijkere route. En uiteindelijk gaat het voetballers toch om meedoen op dat WK. Ja, en wie weet gaan wij uiteindelijk dan niet meer naar het WK. Ja. Nou, ik hoop het niet. Het liefst natuurlijk allebei. Maar in ieder geval is het voor de sportliefhebber en de voetballiefhebber een positieve ontwikkeling.
Ja, en dan achtste finale, kwartfinale, halve finale en dan in de finale Suriname-Nederland. Nou, voor wie juich je dan? Nou, moet je kleur bekennen.
Ja, dan
of heb je dan twee vlaggen vast?
Dan houden we twee vlaggen vast. Maar als je kijkt hoeveel voetballers, Edgar Davids, Clarence Seedorf, Patrick Kluivert, heel belangrijk zijn geweest voor het Nederlands elftal, die ook gewoon voor een ander land had kunnen voetballen, vind ik dat wel een hele interessante ontwikkeling.
En concurrentie is natuurlijk nooit verkeerd. Victor, jij wil het hebben over Donald Trump. Morgen dan zou hij eigenlijk een persconferentie geven, de dag een jaar na de Capitoolbestorming. Maar dat heeft hij opeens afgelast met een raar persberichtje vannacht. Zoals Trump altijd fascinerende persberichtjes heeft. Over de lamestream media ging het weer. En de fake news media en de fake Republicans.
Republicans,
nee. Wat is er allemaal gebeurd?
Nou, morgen is 6 januari en een jaar geleden zaten ze dan allemaal CNN te kijken, omdat het toch totaal onverwachts voor eigenlijk iedereen dat Capitool werd bestormd. Biden en Harris, de president en vicepresident van de Verenigde Staten, die spreken morgen. En daartegenover wilde Donald Trump een soort zijn eigen programma programmeren met een persconferentie waarin hij ongetwijfeld bijvoorbeeld de mensen die nu de gevangenis indraaien omdat ze dat Capitool aanvielen, wilde hij tot een soort politiek gevangenen verklaren. Hij wilde nogmaals herhalen dat hij verkiezing gestolen is. Allemaal onzin natuurlijk. Maar ik vind het vrij tekenend dat hij nu eigenlijk zijn keutel intrekt en de persconferentie aflast. Dat is eigenlijk heel zo kennen we Trump eigenlijk helemaal niet. En dat geeft toch aan, denk ik, dat af en toe zijn grip op zijn partij, want dat is het wel echt zeker nog steeds, de Republikeinse partij is de partij van Trump, maar heel af en toe dan raakt hij toch een beetje grip kwijt. En dat is, denk ik, een positief teken, want het is totaal verschrikkelijk dat iemand die, bijvoorbeeld die mensen die de bak indraaien voor die bestorming, voor die aanval op het Capitool, om die politiek gevangenen te verklaren, dat is belachelijk.
Ja, waarom doet Trump dat dan eigenlijk? Want hij zal niet zwichten voor de lamestream media zegt bijvoorbeeld. Ik neem gewoon maar eens even zijn taalgebruik over. Of de fake news media, zoals wij. Waar komt die druk dan wel vandaan?
Uit zijn eigen partij. Mensen achter de schermen die toch zeggen, dit is gewoon een onverstandig plan. Het helpt je ook niet. En als je kijkt nu een peiling, iets meer dan de helft van de Amerikanen vreest ook voor een herhaling van de bestorming. Die zorgen om de Amerikaanse democratie zijn heel terecht. En Republikeinen zien gewoon af en toe dat continu hier achteraan lopen en vooral dat 6 januari zo ophemelen, dat heeft eigenlijk een averechts effect. Omdat toch, daarom won Biden ook, een belangrijk deel, een beetje die zwijgende meerderheid, die kiest er wel voor om dit totaal af te wijzen.
6 januari, dat is ik geloof inmiddels de grootste strafzaak in de VS ooit, hè, met honderden verdachten.
Ja.
Waarvan ook al enkele veroordeeld. Er is natuurlijk die commissie bezig, die daar onderzoek naar doet. Die nu ook de medewerking wil van Sean Hannity en andere allerlei Fox News sterren. Wat gaat nou de lange termijn uitwerking hiervan zijn? Het is al een jaar geleden, dus we kunnen natuurlijk al zien wat er gaande is. Maar hoe kijken we hier over 10, 15 jaar naar terug? Is dit een soort kantelpunt geweest in de Amerikaanse democratie, of maakt het nu veel te groot?
Nou, ik denk dat kantelpunt, als het negatief kantelt, bijvoorbeeld een herverkiezing van Donald Trump, dat we dit dan wel gaan aanwijzen. Maar de hoop is natuurlijk dat er een groter democratisch besef groeit dat dit veel te ver ging en dat eigenlijk een demagoog als Trump onacceptabel is. Maar je ziet hoe de Republikeinse Partij nog steeds worstelt met zijn greep eigenlijk.
Mm. Nou ja, 70% van de Republikeinen die vindt nog steeds, is ervan overtuigd dat Joe Biden onwettig verkozen is.
Ja, precies.
Dat is een best bizarre statistiek.
Ja. Maar het gaat dus om die cruciale 30% die aan de kant van uiteindelijk gewoon de democratie moet blijven staan.
Ja. Hoe denk je dat het uitpakt? Blijft de Republikeinse Partij de Trump-partij? Of het brokkelt dus af? Maar wordt Trump uiteindelijk een keer een irrelevante figuur? Of zal dat nooit gebeuren?
Nou, ik denk niet dat hij irrelevant wordt. Maar ik hoop dus dat hij die keiharde grip een beetje verliest. En dat toch iets gematigdere stemmen op gaan staan. En die partij weer een beetje op het rechte pad brengen.
En we gaan tot slot even kijken wat er trending is op de socials. Onder andere hashtag CO2-paspoort en hashtag CO2-budget zijn trending. Heeft dus allemaal te maken met dat FD-artikel dat wij net er eerste half uur bespraken. Ook de gebruikelijke corona-hashtags zijn weer van de partij, zoals hashtag lockdown, hashtag vrijheid, hashtag corona-toegangsbewijs, hashtag OMT, enzovoorts, enzovoorts. En hashtag politiegeweld is trending, nadat een VN-rapporteur felle kritiek heeft geuit op de Nederlandse politie voor het harde optreden bij een demonstratie tegen de coronamaatregelen vorig jaar. Maar op die kritiek is ook weer kritiek, want die vent zou allerlei fake news verspreiden. Tot slot moeten we het nog even hebben over Meghan Markle. Die heeft van de Mail on Sunday een symbolische schadevergoeding van 1 pond gekregen. Althans, die moeten ze overmaken. Ik weet niet of dat al gebeurd is. Voor het schenden van haar privacy, schrijft onder andere The Guardian. Mail on Sunday had een persoonlijke brief van haar aan haar vader gepubliceerd. En de rechter heeft geoordeeld dat daarmee de privacy van Meghan is geschonden. Harmen, blij dat de tabloid-industrie een beetje wordt aangepakt?
Ja, ik betwijfel het. Of dit een verlies is voor de tabloid-industrie. Het is eigenlijk, denk ik, een soort symbolische overwinning.
Want 1 pond gaan ze niet missen daar.
1 pond gaan ze niet missen. Ze hebben er heel veel publiciteit aan overgehouden. Ik moet nog maar zien of dit nou precies betekent dat het nooit meer gebeurt. Sterker nog, ik denk dat het juist de deur openzet. Dus ja, er is een proces geweest en ze zijn schuldig bevonden. Maar tegelijkertijd, dit is de straf.
Ja, is het de rechter vindt het dus inderdaad een schending van iemands privacy. Is dit inderdaad iets wat niet kan, wat jou betreft?
Nou, ik denk dat misschien jij die vraag nog beter kan beantwoorden. Want als een journalist een bepaalde brief in handen heeft, ja, hoe gaat hij daarmee om?
Ja, het hangt vanaf van wie het is en wat de maatschappelijke relevantie is.
Juist,
en, ja,
juist.
Maar ja, wij maken ook geen tabloid. Dat zouden we wel kunnen doen, zou wel leuk zijn. Zou het een stuk leuker worden.
Ik zal allemaal brieven gaan publiceren. Ja. Nee, maar ik kan me die... kijk, het is nu een tabloid, maar op het moment dat het journalistieke waarde heeft dat jij een brief in handen hebt van Meghan Markle aan haar vader bijvoorbeeld. Ja, ik vind het niet chic. Ik vind het niet netjes om dat te publiceren. Mm-hmm. En ik had daar ook dan iets strenger op gehandhaafd dan die ene pond. Maar het heeft ze alleen maar publiciteit opgeleverd.
Ja, want we hebben het er nu ook weer over. Ja. Meghan zit in een positie, Victor, waar veel aandacht is van de pers voor haar leven. Moet zij daar inderdaad maar mee, net zoals wij met het virus moeten leren leven, moet zij met de pers leren leven?
Nou, dat heeft ze denk ik wel geleerd, gezien ook hoe ze er gebruik van maakt. Juist. Om haar nieuwe leven neer te zetten. En dat maakt het zo lastig. Gaat dit dan te ver of past dit eigenlijk in een soort spelletje dat ze ook wel een soort van samen spelen? Zij heeft er profijt van, krijgt weer contracten aangeboden. Maar de krant die heeft natuurlijk ook weer een hoop profijt hiervan. De vraag is alleen, ja, die brief was toch totaal niet relevant, zeg maar. Er stond niet zoveel boeiends in. Dus ja, ik zou denk zelf nooit echt publiceren. Maar ja, ik ben ook geen roddeljournalist.
Niet?
Nee.
Oh, daar hebben we helemaal de verkeerde uitgenodigd.
Ja, shit.
Oh, ik dacht dat EW dat is van een roddelblad.
Roddelblad.
Ik ga het nog eens lezen. Misschien dat ik dat tot
ingekomt. Ja, dat moet je doen. Ik kan
Dank
iedereen aanraden.
Voor je aanwezigheid vandaag. Victor Pak van EW en Harmen Krul van het CDA in Den Helder. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd kunnen we ons volgen via de socials. Je weet ons wel te vinden op Twitter, YouTube, Instagram enzovoorts enzovoorts. Zometeen is hier Edwin Mooibroek met 2,5 uur Zaken doen. Tot morgen.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.